Gemeente, voor ons zal allereerst worden voorgelezen als grondslag voor het catechetisch onderwijs van vanmiddag uit de brief aan de gemeente der Hebreeën, het 7e hoofdstuk en daaruit de verzen 19 tot en met 28.
Want de wet heeft geen ding volmaakt, maar de aanleiding van een betere hoop door welke wij tot God genaken, en voor zoveel het niet zonder eedzwering is geschied. Want genen zijn wel zonder eedzwering priesters geworden, maar deze met eedzwering door dien, die tot hem gezegd heeft, de Heere heeft gezworen, en het zal hem niet berouwen. Gij zijt priester in der eeuwigheid, naar de ordening van Melchizedek. Van een zoveel beter verbond is Jezus borg geworden. En genen zijn wel vele priesters geworden, omdat zij door de dood verhinderd werden altijd te blijven, maar deze, omdat hij daar in der eeuwigheid blijft, heeft een onvergankelijk priesterschap, waarom hij ook volkomenlijk kan zalig maken degene die door hem tot God gaan, alzo hij altijd leeft om voor hen te bidden. Want zodanig een hoge priester betaamde ons, heilig, onnozel, onbesmet, afgescheiden van de zondaren en hoger dan de hemelen geworden, die het niet alle dag nodig was, gelijk de hoge priesters, eerst voor zijn eigen zonden slachtoffers op te offeren, daarna voor de zonden des volks. Want dat heeft hij eenmaal gedaan, als hij zichzelf opgeofferd heeft. Want de wet stelt tot hoge priesters mensen die zwakheid hebben, maar het woord der eedzwering, die na de wet is gevolgd, stelt de Zoon die in der eeuwigheid geheiligd is.
Gemeente, mij is gevraagd om vanmiddag een deel van de catechismus met u te behandelen, of misschien wel beter gezegd, om samen te luisteren naar het onderwijs dat wij als kerk mogen ontvangen ten aanzien van de betekenis en het nut van de hemelvaart van onze Heer Jezus Christus aan de hand van zondag 18 uit ons leer- en troostboek. Het is een uitgebreide zondagsafdeling, dus ik heb al onder voorbehoud van dat toegezegd, jongstleden, maandagavond. En ik hoop op uw begrip daarvan, want het is natuurlijk een afdeling waar je meer dan eens over zult moeten preken. Wil je recht doen, de volle omgang belichten van de betekenis en het nut ervan. Wel lees ik tot de volgende. Ledigheid, de vragen en de antwoorden die u voor u hebt liggen. Vraag en antwoord 46, wat verstaat ge daarmee, de opgevaren ten hemel? Dat Christus voor de ogen zijn de jongeren van de aarde ten hemel is opgeheven, en dat hij ons ten goede daar is, totdat hij wederkomt om te oordelen de levenden en de doden. Vraag en antwoord 47, is dan Christus niet bij ons tot aan het einde der wereld, gelijk hij ons beloofd heeft? Christus is waarachtig mens en waarachtig God, naar zijn menselijke natuur is hij niet meer op aarde, maar naar zijn godheid, majesteit, genade en geest wijkt hij nimmer meer van ons. Vraag en antwoord 48, maar zo de mensheid niet overal is waar de godheid is, worden dan de twee naturen in Christus niet van elkander gescheiden? Ganselijk niet. Want terwijl de Godheid door niets kan ingesloten worden en overal tegenwoordig is, zo moet volgen dat ze wel buiten haar aangenomen mensheid is en nochtans niettemin ook in haar is en persoonlijk met haar verenigd blijft. De laatste vraag en het antwoord daarop. Wat nut ons de hemelvaart van Christus? Ten eerste dat hij in de hemel voor het aangezicht zijns vaders onze voorspreker is. Ten andere dat wij ons vlees in de hemel tot een zeker pand hebben. Dat hij als het hoofd ons zijn lidmaten ook tot zich zal nemen. Ten derde dat hij ons zijn geest tot een tegenpand zendt. Door wiens kracht wij zoeken wat daarboven is, waar Christus is, zittende ter rechterhand Gods en niet wat op de aarde is. blik op de zondagsafdeling die voor ons ligt, maakt het al direct duidelijk dat zondag 18 nogal verschilt met de laatste keer. En ik heb eerlijk gezegd niet geïnformeerd of dat ook de vorige zondag is geweest. Zondag 17 aan de orde van behandeling is geweest. We hoeven dan nog niet eens zoveel kennis te hebben van de inhoud van elke zondagsafdeling om in één blik te zien dat het feit dat er slechts één vraag en antwoord besteed is aan de vraag van het nut van de opstanding van Jezus Christus uit de doden en tenminste vier vragen en antwoorden zich bezighouden met de betekenis en het nut van de hemelvaart van Christus. Wat zouden we hier eigenlijk uit kunnen afleiden? Is het ene heilsfeit van Pasen van minder belang als het heilsfeit van hemelvaart? Of liggen hier achter andere dingen achter schuil? Want ten eerste is het ons niet gegeven om het ene heilsfeit af te zetten tegenover het andere aan de hand van de veelheid of wat minder vragen bij de een of andere zondagsafdeling. Nee, u weet, en dat zal bij meerdere zondagsafdelingen al eens zijn aangestipt. Natuurlijk is de Heidelberg, althans de opstelling van de Heidelbergcatechismus, ook geweest in een bepaalde tijd. En dan ook, bedoel ik daar niet mee te zeggen, daarom tijdgebonden, maar wel tegen de achtergrond van de dingen die toen speelden. Vandaar heb ik maar besloten om juist die vragen waar het met name de tijd van de reformatie nogal omspande, te laten rusten. Ik zeg niet dat dat niet belangrijk is, ook voor onze tijd, maar u hebt al iets begrepen van de dingen die ik met andere woorden u heb willen verduidelijken. Je wordt gevraagd om de catechismus te behandelen, en daar heb ik wel in toegestemd, maar wel heel voorzichtig al aangegeven dat vanwege de grootte van de zondagsafdeling ik me toch zal beperken tot slechts een deel. En wat kunnen we dan missen? Kunt u zeggen, nee, niet alles, niets. Maar 47 en 48 kunnen we even missen, omdat dat ging om de kwestie tussen de opvatting van met name de Lutherse kerken over de betekenis van Christus hemelvaart. U hebt dat al iets geproefd in de manier van vraagstellingen en de antwoorden, onder andere de twee naturen, leer komt daarbij naar voren. En dan de vraag die daar nou bij aansluit in 48, hoe verdraagt zich dan de verhouding tussen de menselijke natuur van de Heere Jezus en zijn goddelijke? Wel, die kwestie laat ik dus helemaal buiten beschouwing vanmiddag. En ik wil me dan ook slechts richten, althans, dat is al voldoende, meen ik, op vraag en antwoord 46, waar het heel duidelijk gaat om de betekenis, met name ook de historische betekenis van de hemelvaart van Christus. En ik ga dan met u, als ik daar enige tijd aan gegeven heb, naar vraag en antwoord 49, en daarbij zeg ik ook bij voorbaat alvast dat ik me daarin slechts van het nut van de hemelvaart van Christus ook wil beperken tot het ten eerste. Want ook het ten andere en ten derde vraagt om meer tijd en ruimte om het ene niet onderbelicht te laten ten koste van het andere. Dus ik hoop dat ik duidelijk ben. Ik richt me op vraag en antwoord 46 geheel, zonder daar alles van te kunnen zeggen. En vraag 49 en het deel van het antwoord erop over het nut van de hemelvaart van Christus. Ten eerste dat hij in de hemel voor het aangezicht van zijn Vader onze voorspreker is. In ieder geval is het om meer dan één reden goed dat de hemelvaart bij de behandeling van de catechismus wat meer aandacht krijgt als in het volgen van het kerkelijk jaar. Kunt u me ook volgen? Als alles goed gaat en wij blijven bij de orde van de kerk zoals die te doen gebruikelijk was sinds jaar en dag, dan kennen we rondom de paasdagen tenminste 3 paaspreken. Over de opstanding van de Heere Jezus Christus en de vrucht daarvan. En dan een x-aantal weken daarna. U weet, er zitten 40 dagen tussen. Bijna 6 weken dus. Is er 1 hemelvaartspreken, voor zover als ik weet, maakt alleen de Urkse samenleving daar een uitzondering op. Van op Urk is de hemelvaartsdag ook een soort zondag, waar er 2 erediensten zijn rondom de hemelvaart. Maar dat zegt ook wel waarom het huilsfeit van hemelvaart wel eens als stiefmoedelijk bedeeld ervan afkomt. En daar mogen we dus ook niet de verkeerde gevolgtrekking uitmaken, dat het kennelijk van minder betekenis moet worden geacht als de opstanding van Jezus Christus uit de doden. Want als die vraag gesteld zou zijn geweest aan de apostel Paulus, dan zou ook daar onder een heel andere situatie ook die krachtige woorden hebben laten horen, die u in zijn brieven nogal eens terugvindt, dat zij verre. Paulus was er, wel te verstaan na zijn bekering, en ten volle van overtuigd dat alles wat Jezus Christus, de door hem eerst ook verachte Jezus van Nazareth, voor de zaligheid van zijn kerk heeft gedaan en heeft willen lijden, van het allergrootste belang is en blijft voor Gods kerk hier op aarde. Vandaar dat Paulus weer op een heel andere wijze is omgegaan met het ene en het andere helsfeit. En bij hem komt de behandeling van hemelvaart er echt niet stiefmoedelijk bedeeld bij uit. Paulus is ervan overtuigd geweest dat de kerk in al haar kerkelijke strijden even door op het fundament is blijven staan dat alleen maar houvast geeft. De opstanding van Jezus Christus uit de doden. Maar dat diezelfde bestreden kerk tot aan het einde der tijden ook niet buiten de hoop die hemelvaart ons nabij brengt voor de onbekende toekomst, met name in het laatste tijdsgewricht, ook wel genoemd het laatste der dagen. Dus daarom doen we recht aan de bedoeling van onze Heidelberger om een streep te zetten onder de betekenis van de hemelvaart, en ook vanmiddag, zij het slechts ten dele, ook stil te staan bij het nut ervan. Maar ik hoop dat onze jongelui voldoende geïnformeerd zijn door de catechisaties die ze tot hiertoe hebben mogen volgen, dat rondom de opstanding van de Heere Jezus Christus nogal wat twijfels gezaaid zijn over de betrouwbaarheid van de opstanding van de Heere Jezus Christus. Wel, die twijfel blijft bij de hemelvaart van de Heere Jezus Christus achterwege. Dat is een opmerkelijk verschil. Direct werden de wachters bij het graf voor de opstanding van Jezus Christus uit de doden al omgekocht om de leugen te voeden en te verspreiden dat zijn vrienden, zijn discipelen waren gekomen om zijn lichaam weg te nemen. En dat heeft erin geresulteerd dat zelfs na het paasevangelie er ook twijfel bestond bij de discipelen zelf. U vindt het met name in het slot van Matteüs 28, waar we voor het eerst geconfronteerd worden met het paasevangelie. En daar vindt u de woorden: toch sommigen twijfelden. En over die twijfel lezen we nu niets meer terug als Jezus ten hemel is gevaren. En daar legt zondag 18 nu eigenlijk het volle accent bij. We hoeven nog het een, nog het ander te bewijzen. Nog om de dwaling die verspreid is te ontzenuwen. Nog om uitleg verstaanbare uitleg te geven aan de volkomen betrouwbaarheid van Jezus' hemelvaart. Want natuurlijk zijn er daarna wel twijfels gerezen. Zeker sinds de eeuw van de verlichting. Dat wat je met je verstand niet kunt begrijpen, kun je toch ook gewoonweg niet geloven. Dat is ons door het vergift van de eeuw van de verlichting ingeprent geworden. Maar gelukkig geeft het woord van vanmiddag ons een tegengif. Waar halen we dan het antwoord uit? Wat dacht u? Uit het evangelie. Uit het evangelie. U hebt toch ook die zondag niet overgeslagen. Wat is een christen nodig om te geloven? Zondag 7. Daar werd toch ook niet met één woord gerept over geloven wat wij kunnen begrijpen, wat we kunnen bevatten. Wat is een christen nodig te geloven? Al wat ons in het evangelie geopenbaard is. En daarom is het niet toevallig dat juist in de verschillende evangeliën en zo ruime en rijke plaats is ingedeeld voor die bijzondere perioden van de opstanding van de Heere Jezus Christus uit de doden en zijn hemelvaartsgang. Jezus heeft zijn discipelen, om zo te zeggen, willen voorbereiden op de zware taak die hen eenmaal zal wachten als hij definitief van hun zijde gescheiden zou wezen. En zij geroepen zullen worden als de eersten om het evangelie te verkondigen, te beginnende vanaf Jeruzalem. En van daaruit in alle delen van Judea en Samaria en zelfs grensoverschrijden tot aan het uiterste der aarde. De Heere heeft ze in die bijzondere tijd van Pasen naar hemelvaart willen voorbereiden op die bovenmenselijke taak. Hij heeft ze toegerust, omdat de discipelen in de dagen van Jezus hemelvaart geen andere kerk, geen andere wereld ook hebben aangetroffen als die wij vandaag de dag aantreffen. Ook als kerk in de samenleving, om maar dicht bij huis te blijven. Want ook ons is niets menselijk vreemd. En stuiten we op de weerbarstigheid van het hart van de mens zoals ze van nature is. Niet ontvankelijk voor het geloof. Niet ontvankelijk voor het evangelie. En dat geldt nu ook, helaas, het moet worden gezegd, van de kerkmens. We zijn wat dat betreft allen van dezelfde lap gescheurd. Allen van gelijke bewegingen, zo wordt ook wel gezegd. En daarom de discipelen zijn wel uitgegaan. Niet met de pretentie dat zij door het evangelie anderen daarvan konden overtuigen. Want dat is de diepste godswerk. Nader geduid, dat is het werk van de Heilige Geest. En daarom moest mede Jezus ten hemelvaart varen. Dat zijn geest zou kunnen worden uitgestort op alle vlees. Maar de eerste discipelen zijn wel uitgezonden om met overtuiging het woord te verkondigen. Dat wil zeggen, die dingen die onder hen volkomen zekerheid hebben gehad. Ze hebben het immers met hun eigen ogen gezien. Dat zegt ons het eerste antwoord op vraag 46. Wat verstaat ge daarmee de opgevaren ten hemel? Wel, dat Christus voor hun ogen zijn de jongeren van de aarde ten hemel is opgeheven. In tegenstelling tot zijn opstanding uit de doden. Want er is geen discipel getuige van geweest. De discipelen moesten het doen, u weet het, met het open graf. En met een korte paaspreek. De kortste die ooit gehouden is. Wat zoekt ge de levende bij de doden? Hij is hier niet. Want hij is opgestaan. maar bij het onbevattelijke mysterie van de hemelvaart van Christus, los van de natuurwetten, zijn zijn discipelen de een na de ander getuigen geweest. Oor- en ooggetuigen. Zo konden ze de wereld in en zo konden ze ook de weerbarstigheid van het kerkelijke leven aan. Ze kwamen met een boodschap van de dingen die ze gezien hadden met hun eigen ogen, met hun eigen handen hadden mogen tasten. Ze gingen niet uit met kunstig verdichte fabels. Zij konden niet tot zegen zijn voor de toenmalige kerk bij de gratie van de goedgelovigheid van de eerste kerkmensen, om het zomaar eens te zeggen. Maar ze konden met een overtuigende boodschap kerk en samenleving in, omdat ze de een na de ander mochten weten: ik weet in wien ik geloofd heb. En daartoe roept de boodschap van vanmiddag ons in feite ook toe op, om geen ander fundament te zoeken dan dat gelegd is door Jezus Christus en dien gekruisigd, en het geestelijk testament dat hij zelf ook heeft nagelaten. En nu ik toch dat woord zo terloops gebruik, geestelijk testament, dan slaan we uiteraard ook een blik op het gelezen schriftgedeelte. De Hebreeënbrief, die doorgaans bekend staat als een niet eenvoudige brief. Want de boodschap die daardoor de apostel is uitgedragen, waarbij hij veelvuldig een beroep doet op het woord van het oude verbond en dat ook afzet tegen het nieuwe verbond, het evangelie van het Nieuwe Testament, onder vele beelden die de eerste christenen uit de Joden moeten hebben begrepen zonder nadere uitleg, maar die ons vaak de nodige moeite kosten om op de juiste plaats begrepen te worden. Maar het woord testament, het woord verbond, komt veelvuldig voor. Zo zou je eigenlijk het evangelie, zoals we dat treffen in 13 hoofdstukken uit de Hebreeënbrief, ook in zekere zin wel een geestelijk testament kunnen noemen. Beperken we ons nu door de verzen die ons vanmiddag zijn voorgelezen, zoals ik dat ook al aangaf, als grondslag van het catechetisch onderwijs, dan gaat het met name in ons teksthoofdstuk 7 om de bijzondere plaats en aandacht die daarin gegeven wordt aan het priesterschap van onze Heere Jezus Christus. En nog juister gezegd aan het hoge priesterschap van onze Heere Jezus Christus. Psalm 24, waarvan we niet zonder opzet natuurlijk al een enkel vers hebben gezongen, en op voor de prediking uit Psalm 68, geven ons al aan dat de kerk van ouds haar koning is gevolgd in zijn wondergang. Maar dat zij niet alleen een koning in de hemel hebben, maar ook een volmaakte hoge priester. Dat maakt het woord in de Hebreeënbrief ons dan wel duidelijk. En dat is het wonderen van de hemelvaartsgang van de Heere Jezus Christus. We beperken ons slechts tot deze schriftlezing, maar zo uit het hoofd weten we wel, zowel naar de beschrijving van Matthäus, Marcus, als Lucas, met name in de Handelingen der Apostelen, is het heel als vanzelfsprekend verlopen. De discipelen volgden Jezus naar de Olijfberg. En toen hij zijn laatste afscheidswoorden had gesproken, kwam hij los van deze aarde. Ik zeg dan niet dat ze daar niet met verbazing bijgestaan hebben, misschien ook wel als aan de grond genageld, Maar ik bedoel eigenlijk mee, het leek zo vanzelfsprekend te verlopen. Jezus keerde weer van de plaats waarvan hij eenmaal was gekomen, naar deze door de zonde vervloekte wereld. Jezus mocht thuiskomen, in het huis van zijn vader, met zijn vele woningen. En met name in die bijzondere periode tussen Pasen en de bewuste hemelvaartsdag, heeft hij zijn discipelen daarop willen voorbereiden. Er kwamen dus geen bijzondere krachten openbaar, zoals in zijn stervensuur. Of als we denken aan die ook eigenaardige hemelvaartsgang van Elia. Geen krachten om de profeet los te maken van deze aarde, om opgenomen te kunnen worden. Met een vurige wagen en paarden, als een uiting van strijd. Nee, Jezus werd opgenomen in de heerlijkheid die hij een tijd had moeten achterlaten, om de weg van vernedering in te slaan. Nu zal hij uitermate verhoogd worden, opdat alle knie zich zal buigen voor deze Jezus. En vragen we nu naar de bijkomende tekstgedeelten die dat ons nog meer verduidelijken als slechts dit gedeelte uit de Hebreeënbrief. Verwijs ik weer naar de psalmen die ik net al heb genoemd. Psalm 24 en Psalm 68 geven ons iets aan van die heerlijkheid die hem met de hemelvaartsgang is gegund geworden. Mag ik het zo zeggen? Er was blijdschap in de hemel toen de Zoon van God mocht terugkeren, en de Vader verblijde zich in het werk van zijn Zoon dat volbracht was op deze aarde. De hemelen juichten, om zo te zeggen, tot eer van Gods Zoon. En kreeg hij welverdiend die eer die hem toekomt. In Psalm 68 staat weer hemel in het teken van de strijd en van de overwinning die Jezus door zijn hemelvaart heeft afgesloten. Jezus komt in de hemel als de grote overwinnaar van alle strijd. En zo heeft Paulus er in vele toonaarden over gesproken, gebruikmakend van de schat van de schrift die hij kende als geen ander, vanuit de kennis die hij mocht opdoen als fariseer en schriftgeleerde wel eer. Gemeente, wij geven nog alles als dat te sprake komt bij de Leidensevangelie met name op af, die fariseeërs en de schriftgeleerden. Maar laten we met het afwijzen het goede van die mensen toch niet verwerpen. Zij kenden de schriften. En ze zijn door de Heer erbij bepaald geworden dat er meer nodig is dan slechts het kennen van de schriften. Die zijn er die van mij getuigen, heeft hij gezegd, en gemeent in dezelfde het leven te vinden. Het is nodig om de Christus der schriften te kennen. Het is nodig om de betekenis van de hemelvaart van Christus niet alleen te onderkennen, maar ook het hoge nut ervan. Wat is nu de vrucht van dat alles voor ons? Dat Jezus niet alleen als koning daar mocht plaatsnemen, op de troon, aan de rechterhand van zijn vader, maar om er slechts één deel uit te lichten, zoals dat ook in de Hebreeënbrief in ons teksthoofdstuk wordt gedaan, om de bijzondere plaats niet minder van Jezus ook aan te geven als hoge priester. Eén die voor zijn volk hier op aarde zorg blijft dragen. In zijn voorbeden met name. Als de voorspraak bij de Vader. Als de pleitbezorger. Als de hemelse advocaat ook. Over al die facetten zou veel meer gezegd kunnen worden als het mij gegeven is om te doen. Paulus had er vele brieven voor nodig, lees ze maar eens. Niet alleen de noodzaak van de verhoging van Jezus na een tijd van diepgaande vernedering, maar als hij in de gemeente van Filippi er nog lang niet over is uitgesproken, zet hij zijn prediking voor, met name in de gemeente van Colosse. Nee, Paulus mocht het rendement van zijn schriftkennis ontwikkelen, toen hij zelf ook meer dan de inhoud van het evangelie, het hart van het evangelie leerde kennen. Persoonlijk. In de ontmoeting met Jezus. Op de dag van zijn bekering. Toen werd het ineens anders. En werd zijn schriftkennis ook productief gesteld. Zo zouden we het vandaag kunnen zeggen. In zijn dienst van Gods koninkrijk. Vandaar dat hij ook de bijnaam heeft ontvangen van de 13e apostel, zoals u wel weet. Hij die op een heel andere wijze mocht getuigen van de dingen die hij zelf had gehoord en gezien. Onderweg naar Damascus. Een ogenblik met blindheid geslagen, maar van zijn blindheid genezen ook tegelijkertijd van zijn geestelijke blindheid. En van toen af aan vielen de schellen ook van zijn farizeïstische ogen. Kwam er licht van boven in zijn ogen en in zijn hart. Om niets anders te willen weten dan Jezus Christus en dien gekruist. Maar dan ook in zijn volheid. In de drie ambten waarbij u eerder bij bepaald bent. Onder andere in zondagsafdeling 12. Dit element keert er nu naast het profetisch en koninklijk ambt bij de behandeling in zondag 18 nog eens extra bij terug. Juist vanwege het hoge belang. Had Jezus zelf het al niet gezegd? Het is u nut dat ik zal heen gaan. Ik vaar op tot mijn God en mijn Vader en tot uw God. Hij zag zijn strijd bekronen. Hij ontving, om zo te zeggen, de bekroning met hemelvaart op zijn middelaarsarbeid. Hij heeft die door zijn verzoenend lijden en sterven voldaan aan het recht van zijn Vader en de schuld voor de zijne geboet. Opdat er vergeving van zonde zou wezen. En het uitzicht op de zaligheid door hem verdiend. Het nut. En ik heb het u al willen aangeven voor alle duidelijkheid. Daarvan is meer te zeggen als slechts dat ten eerste. En toch bevat dat al zo'n troostrijke boodschap. Het wordt niet voor niets als eerste genoemd als antwoord op vraag 49. Wat nut ons dan de hemelvaart van Christus? Dat hij in de hemel voor het aangezicht van zijn Vader onze voorspreker is. En dat was en is bij uitstek het werk van de hoge priester. U weet, offeren, bidden, zegenen. Dat werk deed Gods Zoon al op deze aarde. Volgen maar straks op de lijdensweg. In zijn priestelijke overgave. Maar wat heeft hij gebeden onder het lijden, in het lijden, door het lijden en ook bij zijn in- en uitgang van zijn lijden hier op aarde? Vergeven. Ze weten niet wat ze doen. Wat heeft hij zelf toen al, toen hij nog in de hemel moest terugkeren, gepleit op zijn volbrachte zoenwerk? En dat mag hij nog voortzetten. Nu hij voor het aangezicht voor zijn Vader is met de zichtbare tekenen van zijn verzoening door voldoening. Johannes de Apostel der Liefde heeft er een eigen plaats bij ingeruimd als het gaat om Jezus als de voorspraak. Indien wij gezonderd zo hebben, zo hebben wij een voorspraak bij de Vader. Dat wil zeggen, ik noem daar net ook al de pleitbezorger, de hemelse advocaat. Hij pleit met zijn zichtbare tekenen van verzoening voor doodschuldigen en dat voor het aangezicht van zijn Vader. Hij behartigt, om zo te zeggen, de belangen van degene die weten dat er zonder verzoening door voldoening geen zaligheid wacht. Hoe kon Jezus dat dan doen? En hoe kan hij dat uitsluitend doen? Wel omdat toen hij de hemel is ingegaan, hij, om zo te zeggen, met eerbied, niet met lege handen is ingegaan in de hemelse heerlijkheid. Maar zoals de apostel dat hier onder andere beschrijft in Hebreeën 7 als de bedienaar van het hemels heiligdom. En vragen wij dan ook naar het juiste adres voor al degene wie het geldt waarom hij, vers 25, ook volkomenlijk kan zalig maken degene die door hem tot God gaan, alzo hij altijd leeft om voor hen te bidden, dan wordt hij de Heere Jezus Christus in zijn hoge priesterschap niet slechts aangewezen als een gewillige zaligmaker. Er is namelijk ruimte voor de grootste der zondaren. Er is ruimte voor de meest schuldige zondaar. Voor doodschuldigen. Maar hij is ook een volkomen zaligmaker. Dat wil zeggen voor de diepst verloren mens. Voor de verst afgedwaalde. Voor de meest verstokte mens. Wil hij een gewillige en volkomen zaligmaker wezen. En dat is Gods kerk hier op aarde nog steeds als strijdende kerk, tot een oneindig rijke vertroosting. Ik moet ook zeggen, juist na ontvangen genade, wanneer er nog zoveel van de oude mens openbaar komt, waarvan de boze met name, kijk even naar het leven van Job, waar we vanmorgen even bij stil mochten staan, nog zo vaak de vinger achter willen steken, door ons op onbegrijpelijke wijze op zijn zeef te brengen. Zoals met name Petrus dat aan de lijf heeft ondervonden. Die veelbelovende Petrus, die zijn leven wel voor zijn Heer en Heiland wilde zetten en niet wist wat hij zei. Wel, nu ik toch de naam van Petrus heb genoemd, wie herkent zich daarin niet? Als de liefde van Christus in ons hart mag wonen, dan denken we vaak veel te veel van onszelf. En veronderstellen we ook te veel van onszelf. Hebben we veel te vele hoge verwachtingen van onszelf. En is het nodig als Petrus eenmaal door de Heere zelf op de juiste plaats te worden gezet. Wij kunnen alleen staande blijven in een strijdende kerk. In de kerk die er soms diep door moet. Door dezelfde voorbeden als waardoor Petrus zich gedragen wist op de weg van het lijden. Achter zijn leidende borg en middelaar aan. En heeft hij het begrepen? Nauwelijks. Heeft hij ten volle verstaan de troost die Jezus hem al bij voorbaat gaf? Ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet zal ophouden. Want de Satan heeft u zeer begeerd om te siften als de tarwe. Dan zullen wij met minder toe kunnen, denkt u? Wij die nog staan in het volle leven. waarin we allen zo onze eigen strijd kennen, tenminste als we het evangelie serieus nemen, en niet met een aangepast evangelie zalig zoeken te worden. Nee, er moet veel strijd gestreden zijn. En veel gebed gebeden zijn, wil het eenmaal echt eeuwig vrede kunnen zijn. Het gaat als de hemelvaartskoning doorleiden tot heerlijkheid. Ook dat is een woord dat Jezus de zijne heeft geleerd. Ze hebben mij vervolgd, ze zullen het ook u doen. Ze hebben mij gehaat, u zult niet minder van de wereld gehaat zijn. En Jezus bedoelde daar ook zeker mee, in zover ook als de wereld soms kan binnendringen in het kerkelijk leven. Want wat is nu eigenlijk de diepste oorzaak waarom wij gemeenten zo weinig leven bij deze dingen? Wat nut u, laat ik het dan nog eens persoonlijk kunnen maken. Ons, dat klinkt zo algemeen. En het wordt ook eerlijk, dat moet ik toegeven, heel algemeen gehouden. Maar het is wel een persoonlijke boodschap. Niet iedereen van ons, ook al waren dat ten zeerste te wensen, heeft nut, kent troost vanuit de hemelvaart van Christus. Het ten goede daar wordt hier wel algemeen, omdat het gaat om het evangelie van volkomen zaligheid aan een ieder verkondigd. Het bevel van geloof en bekering. Maar het is wel een geadresseerde boodschap. Voor wie is Jezus ten goede daar? Ook daar geeft ons Hebreeënbrief een kort bestek het antwoord op. Allen die door hem tot God gaan. Allen die door Gods genade op zo'n grote zaligheid leerden acht geven. Want er is ook een tegenover door de apostel gesteld in dezezelfde brief. Wij ons er, indien wij op zo'n grote zaligheid geen acht zullen geven. Dan blijft er geen offer over voor onze zonden. Dus het is wel degelijk een geadresseerde boodschap. Voor wie? Die er aan ontdekt zijn, de middelaar Gods en der mensen nodig te hebben. Nodig te weten niet alleen dat Jezus met zijn zoenbloed is verschenen voor het aangezicht van de Vader, maar dat we ook een schuilplaats hebben gevonden achter dat bloed der verzoening. Er zijn dus ook mensen in de kerk voor wie Jezus geen voorspreker is. Omdat zij nog nooit ten volle aan hun schuld zo hemelhoog ontdekt zijn geworden. Dat ze menen op andere rechtsgronden tussen aanhalingstekens wel voor God te kunnen bestaan. Buiten de enige rechtsgrond om die Jezus zelf heeft gelegd. Daarom is het goed om onszelf ook hier te beproeven, te onderzoeken. Wel, gemeente, zal het goed zijn als God ons zal onderzoeken. Zoals hij dat soms ook doet als in het leven van Job. Om het ongeveinsde geloof weer naar boven te halen. Opdat de glans van de geschonken genade ook openbaar mag komen en blijven glansen. Tot eer en heerlijkheid van Gods naam. Wel, de zijnen zullen overtuigd worden van de noodzakelijkheid van de kennis van deze enige borg en middelaar. Dan krijgen we het hoogste belang ook bij deze dingen. Dan gaan we verstaan wat eigenlijk in de vervolgprediking van volgende week aan de orde zou moeten komen, wat het wil zeggen. een pand in de hemel te mogen bezitten, geeft ook een band met de hemel. Zo persoonlijk voor een ieder wordt het. Als we waarlijk voor onszelf mogen geloven, Hij is ons ten goede daar. En om het nu eens heel eenvoudig te zeggen, want het hoeft niet zo ingewikkeld te worden benaderd. Hoe kom je dat nu voor jezelf te weten? Wat antwoord zou u erop geven als u van de week huisbezoek zult ontvangen? Hoe weet u nu op goede gronden, en dan heeft dat niets te maken met ons gevoel, maar wel alles met ons geloof, maak daar alstublieft onderscheid tussen. Wanneer mogen we weten op grond van Gods beloften in het evangelie van hemelvaart, dat Hij ook mij gegeven is, dat Hij ook mij ten goede daar is? Dan weten we van het ene nodige af, van het kennen van de Here, van het volgen van Hem ook op de kruisweg. Ook als onze wegen vaak met vele vragen omgeven zullen worden in de toekomst. Ach, ik vraag u niet waarom. En dan ook maar niet gemakshalve vragen waartoe. Want dat doet het goed in het bredere kerkelijke leven. Nee, nog het waarom, nog het waartoe. U zult moeten weten, waarom hebt u een borg nodig voor uw ziel? En een voorspraak bij de Vader voor uw schuld. Omdat er geen andere naam onder de hemel gegeven is door welke wij moeten zalig worden. Niet het offer dat ik breng. Niet de tranen die ik pleng, schoon ik ganse nachten ween. Want er waren ook tranen op de lijdensweg van de Heere Jezus, die ook door Hem zijn afgewezen. Aangrijpend, hè? Die wenende vrouwen die begaan waren met de lijdende Jezus op weg naar de plaats van het gericht. Weent niet over mij, maar over uzelf. Daarmee heeft de Heere dus de gevoelstranen afgewezen. Er zijn alleen de tranen overgebleven die God in zijn fles zal bewaren. En dat zijn de tranen die niet uit kunnen blijven als wij weten, door de prediking van het evangelie, erachter gekomen te zijn hoe groot mijn zonde en ellende is. Maar hoe ik ook alleen maar door dat ene zoenoffer van Christus de weg der zaligheid zal kunnen betreden. Door zijn dood alleen mij tot het leven geroepen mag weten. Om aan voortaan te leven in het leven van volstrekte dankbaarheid. En dat is ook tegelijkertijd een leven van volstrekte afhankelijkheid. Nog eenvoudiger gezegd, dan kan ik de Heere geen dag missen. En dan durf ik ook heel letterlijk, geestelijk bedoeld, geen stap te zetten zonder dat ik de bede heb gekend die Paulus in en de weg van zijn bekering met regelmatigheid herhaald zal hebben. Wat wilt u dat ik doen zal? En zo bezien ik kon dat niet weten, is de inzet van vanmorgen ons door de voorzang van twee versen uit Psalm 25 ons er al in voorgegaan. Wat vinden we immers een rijk antwoord op al onze vragen. Hoe weet ik nu dat Jezus mij ten goede daar is? Als u straks thuis mag komen, moet u Psalm 25 eens lezen. En het mag wat mij betreft ook nog in de berijming. Want als er ergens een psalm in de berijming is overgezet, dan is het wel uitgerekend die psalm die ons ten aanzien ook van deze dingen eigenlijk een zuiver Bijbels antwoord geven. Met het juiste zicht op de ten hemel gevaren koning. Ook voor mij, ook voor u, als ik overtuigd ben geworden, tot in het diepst van mijn ziel, van dat enige slachtoffer dat waarlijk door God alleen is aangenomen. Onverstaanbaar, voor ons verstand onverklaarbaar, maar voor een ieder die gelooft zo heerlijk waar. Waarom? Ik zeg, zoek straks eens het antwoord in Psalm 25. Ik zal er één vast verklappen. Omdat de Heere goed is en recht, liet David als grote zondaar verstaan bij vernieuwing. De man naar Gods hart. Zie de zonde nimmer aan die mijn jonkheid heeft bedreven. Zie toch op mij neer in gena om uw goedheid eer te geven. God is goed en recht. Daarom zal hij de zondaars onderwijzen van de weg die door dit tranendal zal leiden naar de stranden van de eeuwige zaligheid. Komt, reisgenoten, het hoofd omhoog, het hart naar boven. Die hoop alleen is werkelijk in staat om al ons leed in der waarheid te verzachten. Want er zijn geen grenzen aan Jezus kracht en macht. Amen.